Goedemorgen, geliefde mensen. We gaan het Gods woord lezen en ik wil graag kort gebed uitspreken. Dat wij vooral ook maar ontvankelijk mogen zijn voor wat Hij ons vanmorgen te binnen wil brengen. Laten we samen bidden. Heer, hoe mooi is het dat we kunnen zingen. U bracht ons samen ook deze morgen. En dat u degene bent die ons in ons samen zijn ook als een eenheid ziet. Broers, zussen van elkaar, kinderen van u. En er werd vanmorgen al gebeden. Laat wat hier gebeurt, laat het tot eer zijn van u, Heer. Dat u daarin alle grootheid krijgt, erkent die u hoort te krijgen. Omdat u onze God, onze redder, onze verlosser, onze Heer en Heiland bent. Heer wil ons dan helpen om ons open te stellen voor u. Dat we vanmorgen niet alleen met ons verstand hier zitten en onze oren open houden. Maar dat het ons ook lukt om ons met ons hart uit te strekken naar u toe. Zodat ook ons hart geopend wil zijn voor wat u wil geven. En dat u ons daarin in het diepst van onze vezels wilt aanraken. Want dan gaat het lukken, Heer, dat de wereld om ons heen, die eenheid die u van ons maakt, en die liefde die wij onderling delen met elkaar, wat u ons oproept, dan gaat de wereld om ons heen zien. Dat u in ons leven een werkelijkheid bent. En dat u ook voor hen, voor haar, een werkelijkheid wil zijn. Zegen daartoe, Heer, ons hier aanwezig. Thuis, met de Zoom, geef ons maar wat we nodig hebben, want dat weet u het allerbeste. In Christus. Amen. Vanmorgen lezen we uit het Bijbelboek Richteren, tegenwoordig Rechters genoemd. En we lezen Rechters 14. We zitten in de tijd dat de grote leiders, die zijn er niet meer. Mozes, Jozua, ze zijn overleden. En de koningen zijn er nog niet. Dus ja, wie regelt dan dat het een beetje saamhorig blijft daar met het volk Israël? En daar staat er regelmatig een persoon op, dat is dan een rechter, een richter. En die leidt het volk Israël door de tijd heen. In Richteren zien we steeds een terugkerend refrein. Het volk is zich wel bewust dat het volk van God is. En dat God zich heeft verbonden aan dat volk vanuit zijn liefde, vanuit zijn voorkeur, vanuit zijn keuze. Het volk dan ook vraagt, wees alsjeblieft een voorbeeld zodat de volkeren om jullie heen kunnen zien dat ik jullie God ben en dat zij ook bij mij willen horen. Maar het volk heeft het land Kanaan ingenomen. En op slot merk je wel dat het, als het goed gaat met je, dan ja, speelt God wat minder een rol in je leven. Ga je wat meer meedoen met wat er allemaal gebeurt om je heen. En zo zien we ook het volk Israël zich een beetje verschuiven, zich vermengen onder de Kanaanieten en de Filistijnen. En als je dan niet oplet, dan doe je voor je er eigenlijk meer mee met de gebruiken van je omgeving, als dat God eigenlijk lief is. En zo vergaat het ook het volk Israël. Ze gaan een beetje op in de gewoonte van de Kanaanieten, Filistijnen. Ze gaan zichzelf ook toewijden aan de afgoden van die volkeren. En ja, daarmee keer je eigenlijk God de rug toe. En stel je je prijs beschikbaar aan de gewoonte. En voordat je er even hebt, raak je er een soort van vast. Gebonden. En wordt het een soort verslaving, een onderdrukking. En ja, als je dan merkt van, wat gebeurt er nou met me, dit is helemaal niet, ik voel me niet meer prettig. Nou, als wij ons niet meer prettig voelen, dan opeens weten we weer ergens een lijntje naar boven te vinden. Doen we een schietgebedje wordt een hulproep. En zo keert het volk Israël zich ook weer regelmatig tot hun God. En dat is elke keer een terugkerend refrein in Richteren. En het bijzondere van God is dan, God is genegen om daarna te luisteren. En dan zie je God zich elke keer weer toebuigen als het ware naar zijn volk. Dan hoort hij hun geroep, komt hij ze tegemoet en dan bevrijdt hij ze uit hun onderdrukking. Nou, vanmorgen dus, Rechters 14, gaat het over Simson. En ja, toch om het hele geheel te overzien, lees ik met jullie heel hoofdstuk 14. Dus ik zou zeggen, ga er even goed voor zitten. Ja. Ik lees hem uit de NBV 21, als dat niet te verwarrend is. En lees gerust mee in de u, jouw vertrouwde vertaling. keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders: ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden: waarom zoek je een bruid bij die onbesnedene Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden. Of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Nee, vader, antwoordde Simson. Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. En in de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. En toen voer de geest van de Heer in hem. En met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met beide handen haalde hij de honing eruit en alle etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simson gaf daar een feest, want ze hoorden dat wanneer de jongeman ging trouwen. En na de kennismaking werden 30 van de leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. Simson zei tegen hen: laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de 7 dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle 30 een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren. Afgesproken, antwoordden ze, laat je raadsel maar horen. Toen zei Simson: het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Na 3 dagen hadden ze de oplossing nog niet gevonden. Daarom zeiden ze op de 4e dag tegen Simsons vrouw: jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen. Anders steken we jullie huis in brand, zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel? Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de wederslag te brengen? Snikkend viel Simsons vrouw haar man om de hals en verweet hem: je houdt niet van me. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij niet eens de oplossing verteld. Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader en moeder verteld, zei Simson. Waarom dan wel aan jou? Maar de hele feestweek door bleef ze hem in tranen verwijten maken. En op de 7e dag gaf hij tenslotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar volksgenoten. En die stelde op de 7e dag vlak voor zonsondergang aan Simson de wedervraag: wat zou er zoeter zijn dan honing? En sterker dan de leeuwenkoning? Ja, ja, zei Simson. Jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie er nooit achter gekomen. De geest van de Heer voer in hem. En hij ging naar Askelon en doodde daar 30 man. Hij nam een kleren mee en gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader en zijn vrouw werd aan een ander gegeven. Aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. Nou, tot zover deze geschiedenis uit het woord van God. En heb ik ook een raadsel voor jullie. Soms maakt ze kapot, maar in de ware vorm heelt ze alles. Soms maakt ze kapot, maar in de ware vorm heelt ze alles. Naar aanleiding van Simson vanmorgen, een bijzonder mannetje. Eigenlijk is heel die geschiedenis van Simpson verbazingwekkend. Richteren 13 ervoor wordt aangekondigd hoe Simpson ter wereld gaat komen en hoe zijn ouders al voor geïnformeerd werden. Richteren 15 lees je die bijzondere afloop van hem. Maar Simpson is in die zin ook bijzonder dat hij zijn ouders beveelt om dat meisje in Timna voor hem te regelen. Zo brutaal en respectloos hoe hij met zijn ouders omgaat. Hij is regelmatig driftig, is ook wraaklustig. Hij had dus een grom. De hoeren die mijt hij niet. En hij heeft een zwak voor het gezeur van vrouwen. Maar deze Simpson is wel beschikbaar voor de Heer. En regelmatig lees je dat Gods geest in hem zijn plek inneemt. En dat het hem bovennatuurlijke krachten geeft. Simpson geeft God ook de eer. En hij beschrijft ook een moment waarin hij zich van God verlaten weet. Simpson is een Nazireër. Zo kreeg zijn moeder al te horen. Zij moet hem opvoeden als een Nazireër. Iemand die God op een speciale manier dient. Nou, dat betekent, het kan zowel een vrouw als een man zijn, dat geen wijn, geen alcohol mag drinken in zijn leven. Zich moet houden aan een speciaal dieet. Met voorschrift, dingen wel, dingen niet mag eten. Het haar mag niet afgeknipt worden. En je mag niet in de buurt komen, laat staan, aanraken, doden. Nou, niet helemaal helder is dan of het alleen zich beperkt tot dode mensen of ook dode dieren. Maar dat maakt het allemaal wel bijzonderder. Want ja, die leeuw die hij gedood heeft en die hij later dan toch heeft aangeraakt. Enfin, een eigenzinnig mannetje. Zijn moeder kreeg voor zijn geboorte al te horen dat die Simpson een bijzondere taak gaat krijgen. En de engel van de Heer die legt uit, jouw zoon gaat het volk Israël bevrijden. En daartoe wordt Simpson heel sterk. Maar hij heeft één kwetsbaar punt in zijn kracht. Zijn zwakte is zijn liefde voor vrouwen. En als die lieve en verdrietige woordjes gaan vertellen tegen Simpson, dan blijken die veel sterker te zijn, veel krachtiger dan alle Simpsons spierballen bij elkaar. Nou, Israël is in de greep van de Filistijnen. En de oorzaak is dan, het deed slecht in de ogen van de Heer. Het was weer in zo'n cyclus beland dat het hun eigen weg ging. En het gevolg daarvan is een 40 jaar durende onderdrukking door dat Filistijnse volk. Nou, en dan staat er geschreven ergens in een klein dorpje Sora, daar woont Manoach en Manoach zijn vrouw. Die krijgt dus te horen, jij gaat een zoon krijgen en het moet een Nazireër worden. En het zal een toegewijde zoon zijn aan God, want hij gaat de Filistijnen bevrijden. Dat weet de vrouw van Manoach en Manoach ook, want ze vertelt het aan hem nog voordat Simpson geboren wordt. En dan moet je even indenken. Het kind is nog niet geboren. Maar het krijgt wel het vooruitzicht, als die groot is, gaat het volk bevrijden. Ik schat maar even, er zit een jaar of 20 tussen. Dus tussen die boodschap en voordat het uitkomt, moet Israël 20 jaar wachten totdat het werkelijkheid gaat worden. En de moeder van Simpson die weet dat en de vader ook, maar het volk waarschijnlijk nog niet. En dan denk ik, dan kan het dus heel goed zijn dat God al een tijdje bezig is. Kijken naar u, jou, mijn situatie die misschien helemaal niet bevalt omdat het strijd oplevert, omdat het moeilijkheden brengt. En dat God al bezig is met het voorbereiden dat er een ommekeer in komt, een verandering en bevrijding wat nodig is, gaat gebeuren. Maar dat het nog wel even op zich laat wachten. En dat vinden wij lastig. En wat doen wij dan in die tussentijd? Als God zich aan het voorbereiden is en hij zal vast wel redenen hebben waarom het even moet duren. Wat doen wij dan in die tussentijd? Gaan wij nog meer op in onze omgeving? Gaan wij ons heil zoeken op plaatsen die ja, helemaal niets meer met God en geloof te maken hebben? Gaan wij ergens een traject in om een heling, genezing te ontvangen? Ergens in ja, wat dan wel gezegd wordt, vage gebieden in de duister, in vage hulpverlening. Wat doen wij als christenen? Of gaan we nog harder bidden? En proberen we God te verbidden? Zoals het volk Israël in die tijd ook lukte. Als het God weer opzocht, was God best genadig en genegen om het volk weer tegemoet te komen. En wat doen wij? Als wij moeten wachten tot God zijn voorbereiding voltooid heeft, met misschien wel de reden, Gert-Jan, wacht jij nog maar eventjes? Want in de moeite, de strijd die jij nu doormaakt, zit groei. En als jouw groei in Gods ogen voltooid is, dan zal ik je ook benaderen en je uit je situatie halen. Het zou zomaar kunnen zijn dat God op die manier met ons te werk gaat. Want als Simson groot en sterk genoeg is, dan gaat God Simson ook inzetten voor zijn werk. En dan wordt het eigenlijk nog bijzonderder. Want God gaat zijn plan uitvoeren. En wat lezen we dan? Hij laat Simson verliefd worden op een meisje van die onbesneden Filistijnen. Een meisje uit Timna. En ja, liefde. Dus ik hoop dat we dat allemaal nog herinneren. Of misschien soms nog wat even voelen. Liefde kan prachtig zijn. Heerlijk zijn. Maar het kan ook soms grillig en vernietigend zijn. Want liefde maakt blind. Het geeft een onweerstaanbaar verlangen en kracht. Tegelijkertijd denk ik wel eens, liefde maakt soms meer kapot dan je lief is. En dan die beweging uit onverwachte hoek. God stuurt erop aan dat Simson verliefd wordt op een meisje uit een ander volk, uit een dorpje 9 kilometer verderop. En daarmee gaat Simson tegen de gewoonte, tegen de gebruiken van het volk Israël in. Geen meisje uit zijn eigen stad. Geen meisje die gearrangeerd wordt door zijn eigen ouders, zoals dat toen gebruikelijk was. Geen meisje uit familieverband, uit de stam. Ook geen meisje waarnaar gekeken werd, joh, zitten jullie een beetje op gelijk niveau qua mogelijkheden, qua financiën, qua economische afwegingen. Nee, Simson die kiest een meisje uit, gewoon omdat hij verliefd wordt. En dat mogen pa en ma dan maar gaan regelen. En eigenlijk doet Simson hier hetzelfde als doen wat in je eigen ogen goed is. En hoe bijzonder is het dan dat God de aanstichter is van wat hier gebeurt. Zo staat het beschreven. Want God had er een bedoeling mee. Een Joods jongetje en een Filistijns meisje. En misschien is het nog wel geen halve eeuw geleden. Dat de verhalen actualiteit waren. Dat als je verkeering kreeg met iemand van een andere geloofsrichting. Dat pa of ma, misschien allebei wel daar wel wat van vonden. En dat je misschien wel zelf tegenaan gelopen bent. Dat het verboden werd dat je verkering wilde met een jongetje of een meisje. Uit een andere kerk, uit een andere geloofsrichting. Want ja, twee geloven op één kussen. Zie je wel, jullie hebben het wel meegekregen. Ja. Maar wie weet, zat ik dan te bedenken in de voorbereiding. Wie weet, ondeugend hoor, maar welke kans er gemist zou zijn. Om wat voor reden dan ook, dat doorgrond ik dan niet, maar welke kans er gemist zou zijn, omdat God er misschien wel een bedoeling mee had. Simson, meisje uit de Filistijnen. Nee, dat verbieden we jou, want twee geloven op één kussen, afijn. En als je misschien een beetje bijbelse kennis had gehad en je zat in zo'n situatie, had je het thuis wel kunnen inbrengen. Ja, maar pa, ma, moet eens kijken wat God met Simson doet. Dus geef mij de ruimte. Afijn. Wat als die geschiedenis daar zich nu afspeelt? Wat zou dat doen met ons denken? En misschien speelt die geschiedenis nog wel zich meer in deze tijd af dan we denken. Dan we durven denken. Wat bedoel ik? Ik ga jullie meenemen in mijn gedachten en ook in mijn vragen. En zonder dat ik daar conclusies aan wil verbinden. Dat je mag best weten dat in de voorbereiding naar deze uitleg, ik ook wel gestoeid heb met van, maar wat zou je daar in deze tijd, in de actualiteit van de dag, erin kunnen lezen? En dan vind ik het zelf ook verwarrend, maar ik ga het wel met jullie delen. Want in Richter 4, en dan het vierde vers, lezen we over de eigenwijzigheid van Simson. En dan staat daar, zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde. Omdat de Heer een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk Heer en Meester in Israël. Denk eens in. De Heer nota bene zoekt een aanleiding om de strijd aan te kunnen gaan. Ik heb me ooit wel eens eerder afgevraagd bij de inname van het land Kanaan. Waarom moet dat met zoveel geweld gepaard gaan? Als wij een God prediken van liefde. Ik heb niet voor niets aan Cor gevraagd. Wil je 1 Johannes 4 lezen? Want God is liefde. En wie God kent, is ook liefde. Doet ook liefde. En bij de inname van het land Kanaan zie je zoveel geweld. En ik kom niet verder dan de gedachte. Het inzetten van geweld in die tijd was zo gewoon, dat God blijkbaar dan ook maar heeft toegelaten wat zo gebruikelijk was in die tijd. En dat God het toeliet om het ook maar toe te passen. Maar nu dan vanmorgen lezen we, de Heer zocht een aanleiding om de strijd aan te gaan. Ik zie als die twee jongens van mij, 13 en 15, weet je, die zitten te vit op elkaar en denken, dit wordt oorlog. Alsof ze alleen maar versterkt en bezig zijn om echt met elkaar in de clinch te raken. De Heer zoekt aanleiding om de strijd aan te gaan. En toen moest ik terugdenken aan 7 oktober 2023. De dag van die afschuwelijke, gruwelijke aanval van Hamas op het volk Israël. En geloof me, pieker ik me suf, of daarin de gedachte toelaatbaar is, de Heer zocht aanleiding om de strijd aan te gaan. Om zijn volk te bevrijden van die voortdurende onderdrukking door Hamas, Hezbollah. Begrijp me goed, ik vind het te verwarrend om daar voor mezelf en ook zeker niet voor jullie eigen conclusies aan te verbinden. Maar het houdt me wel bezig, want in Richteren zie je het. Ik heb geen profetische gaven, dus ik kan de toekomst niet lezen. Ik lees het wel graag, maar ik heb er zelf volgens mij onvoldoende talent voor. Maar dit houdt mij wel bezig. De Heer zocht aanleiding en op 7 oktober 2023 gebeurt er iets afschuwelijks. En ik overzie, en ik voorzie het ook niet allemaal. Maar ik deel jullie wel mijn gedachten ontleend aan de geschiedenis van God met zijn volk Israël. En vraag me af, Heer, waar is uw hand in alles wat hier nu gebeurt? Waar is dat zichtbaar? En dat zorgt bij mij dus voor verwarring. Maar ik geloof wel in een God die ons christenen niet in die verwarring achterlaat. Want dankzij de Heer Jezus Christus hebben wij God leren kennen wie hij ten diepste is. En lezen we ook nadrukkelijk, God is liefde. God is liefde. En dan denk ik, het verschil met ons christenen en dan Joden, Arabieren is, dat wij in Christus die liefde van God mogen kennen, moeten willen aanvaarden. Want dat is toch wat God wil aanreiken als je de naam van Christus wil dragen. Als je zegt, ik wil Christus volgen, ik wil een christen zijn. En dat er in Johannes 4, maar ook in Romeinen 5 wordt uitgelegd, dat de liefde van God is dat hij zijn enige zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat we zouden leven door hem. Dat is Gods liefde. En misschien wij, en zeker ook onze omgeving, vragen natuurlijk nog wel eens af, als die God nou liefde is, hoe zit dat dan met? Ja, Gods liefde is, en het spijt me te moeten zeggen, Gods liefde is niet dat hij elke oorlog voorkomt. Want als wij haatdragend naar elkaar zijn, wat doen we elkaar dan aan? En God zegt, doe dat gewoon niet, heb elkaar lief. Ja, maar als God liefde is, en dan is het heel moeilijk voor ons om bij die gedachte te komen. Ja, maar luister, de liefde van God is dat hij zijn zoon gegeven heeft voor jou. Dat is Gods liefde. En niet dat hij ervoor zorgt dat ik niet ziek ga worden. Niet dat hij ervoor zorgt dat ons geen ongeluk of wat dan ook overkomt. Gods liefde is zijn gift in Gods zoon. En dan mogen je ogen opengaan voor het verschil in die menselijke liefde en Gods liefde. En zie dan dat Gods liefde altijd gevende liefde is. En zien we in de liefde van Simpson naar het meisje uit Tinda een nemende liefde. Ik wil dat meisje hebben, want zij bevalt mij. En hoe vaak is ons eigen liefde, de liefde voor mensen, geen nemende liefde, geen verwachtende liefde. Ik verwacht van jou. En als je dat niet doet, dan krijg ik het gevoel alsof je liefdeloos voor me bent. Gods liefde is een gevende liefde. En ja, in de liefde die God ons geeft, oh, wat verlangt hij ernaar. Dat wij die liefde willen aanvaarden. En als wij het willen aanvaarden, dan kijkt hij er ook echt naar uit dat wij hem daarvoor willen bedanken, willen eren. En dat we van die liefde leven. En dat we van die liefde ook gaan delen. Gods liefde om je heen. Vanuit wat hij geeft, mogen wij doorgeven. Dat is het verschil tussen Gods liefde en de liefde van deze wereld, de mens. En worden we niet voor niets opgeroepen. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Snap ik hiermee met deze uitleg hoe God de wereld bestuurt? Nee. Snap ik hiermee zijn bedoelingen? Niet altijd, soms wel. En soms ook in detail, heel concreet. En soms ook weer niet. Maar snap ik hiermee de oorlogen en de narigheid die we elkaar aandoen in de wereld? Enerzijds ja. Snap ik hiermee wat Jezus van ons vraagt, wat hij van mij vraagt? Ja, dat snap ik hier nu wel mee. Doe er gewoon niet aan mee. Leef van zijn gevende liefde. En gevende liefde vraagt erom om doorgegeven te worden. Gevende liefde kent geen punt, geen eindstation. Gods liefde wil blijven stromen door u, door jou, door mij heen. Naar anderen die die liefde knetterhard nodig hebben. En dat mogen wij doen. Ook al snappen we niet van wat er gebeurt. Ook al vind ik het verwarrend. In Christus, als naamdrager van Jezus Christus, worden wij opgeroepen om die liefde van zijn hemelse Vader door te geven. Er zelf van te leven. En hem ook alsjeblieft te beantwoorden. Dank u wel, Heer, voor wat u geeft, waarvan wij mogen leven. En dat doen wij niet mee. Althans, dat is het verlangen aan die spiraal van polarisatie, van geweld, van oorlog. Dan doen wij mee aan de oproep waar Jezus hiervoor op deze wereld heeft gelopen. Het Koninkrijk van God is nabij. En aan het Koninkrijk van God mogen wij hier al beginnen te bouwen. En dan heb je het over een Koninkrijk waarin Gods vrede mag bestaan, zijn shalom heerst. Een Koninkrijk waarin wij elkaar recht doen, want rechtvaardigheid is een hoog begrip in het Koninkrijk. Een koninkrijk ook waar liefde bestaat en vreugde. Dat is waarvoor wij hier zijn samengekomen in de naam van Jezus. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. En dat is wat, ja, waar wij dan ook zo hard voor bidden. Eenheid onder de gelovigen. Eenheid onder de christenen. Want dat zegt Jezus ook ergens, hier, waar mensen zien dat wij één eenheid zijn. Voor mij bidt hij er ook in het hoogpriestelijk gebed, Johannes 17. Als de wereld ziet dat wij één zijn, dan is het werkelijkheid. Dan is God werkelijkheid. Dat is die wel, maar dan ziet de wereld het ook. En op die plaats waar Jezus uitleg geeft aan het Koninkrijk van God, bergreden, zegt hij ook aan het einde, zo moet jullie licht schijnen. Nee, niet helemaal aan het einde. Maar hij zegt wel, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus met wat wij doen, met wat wij nalaten, Met wat wij zeggen, maar misschien beter nog waarover we soms zwijgen, is het wel de bedoeling dat ergens God te vinden is, zodat hij de eer kan krijgen die hem toekomt. Soms maakt ze kapot, maar in de ware vorm heelt ze alles. Liefde die neemt, liefde die eist, die maakt stuk. Maar liefde die geeft, die heeft alles. Die heelt alles. En dat is de liefde die God u en jou en mij wil geven. Om van te leven. Dat heelt alles. Omarm die liefde maar. En weet je ook omarmd door die liefde. In jouw strijd van het leven.